heel je bedrijf in mijn ogen valt of staat met je bodem, want je bodem is de basis waarop je gaat werken.
Verschillende bodemtoepassingen en vernieuwende technieken zorgen voor een vruchtbare en gezonde grond.
Ik vind dat die twee, niet-kerende grondbewerking en groenbemesters, dat gaat echt hand in hand. De een maakt het ander mogelijk.
En daarvoor laten boeren zelfs eeuwenoude tradities aan de kant liggen.
Het is altijd het gezegde, de boer ploegde voort, omdat het onlosmakelijk naast elkaar staat. Ja, maar eigenlijk is het... Ja, sorry, maar het is totaal verkeerd. Hè.
In deze driedelige podcastreeks ga ik samen met experten van Inagro langs bij gedreven landbouwers die op verschillende manieren bezig zijn met hun bodembeheer. Welkom bij Radio Inagro. Ik ben in gezelschap van Lieven de Lanote, expert biologische landbouw en regeneratief bodembeheer, op bezoek op het landbouwbedrijf van Karel de Waele uit Stavelen.
Ja, ik ben Karel de Waele.
In 2019 waagde Karel zijn sprong om fulltime landbouwer te worden. Hij nam de boerderij van zijn ouders over en zette eerst enkele klassieke teelten verder. Maar al snel verminderde dat areaal en focuste hij zich op zijn grote interesse.
Ik heb daarnaast een biologische rotatie opgebouwd met de percelen voornamelijk bij de boerderij, met akkerbouw en groenteteelten. Ook granen, waarvan mengteelten met peulvruchten en groenten, een aantal extensieve groenten zoals boerenkool en boontjes voor industrieteelt. En daarnaast ook pompoen voor eigen bewaring. En dan heb ik ook een aantal meer experimentele akkerbouwgewassen, zoals kikkererwt en soja.
En de overtuiging om een biologische rotatie op te starten is gegroeid tijdens zijn werkervaring bij Inagro. En zo zette Karel met de kennis van Inagro zijn bedrijf stilletjes aan naar zijn eigen hand.
Bij Inagro heb ik rond al die aspecten van teeltechniek, alles wat er komt bij kijken om biologisch te kunnen telen, daar heb ik toen van geproefd en heb ik hem meehelpen ontwikkelen, rassenproeven opgevolgd en zo meer. En in die job kom je ook bij heel veel boeren terecht. En het is dikwijls door ter plekke echt in het veld te gaan kijken dat je ervaart van zo zit het en zo werkt het. En dat inspireert en dat is zeker kennis dat ik meegenomen heb en dat ik hier dagelijks nog toepas. Ja.
Maar ik vind het tegelijk heel inspirerend hoe dat Karel hier op zijn bedrijf er zijn eigen ding mee doet.
Je hoort expert Lieven de Lanote.
Je ziet dat hij copy-paste Inagro hier neerplant. Dat is zijn eigen bedrijf met zijn eigen visie. En ook wel een eigen kijk op bodem ook.
En die visie gaat over regeneratieve landbouw. Ook wel agro-ecologische landbouw genoemd. Maar wat betekent regeneratieve landbouw eigenlijk? Wel, ik leg het je kort even uit. Er zijn 5 principes verbonden aan deze vorm van landbouw. Om de bodem op deze manier te verzorgen, breng je ten eerste diversiteit in je rotatieteelten, bedek je de bodem zoveel mogelijk.
Je kunt nog hier en daar nog wat stro zien.
Kruipen er levende wortels in de bodem.
Eigenlijk is die plant die aan het groeien is veel belangrijker.
Probeer je de bodem zo intact mogelijk te houden en integreer je als laatste je dieren op je percelen. Voilà, in een notendop is dat het zowat. Doorheen de aflevering komen die grondbeginselen uitgebreid aan bod. En volgens expert en landbouwer is het een beweging die sterk aanleunt bij biologische landbouw.
Biologische landbouw is destijds gegroeid vanuit een beweging die het natuurlijker wou aanpakken. Die niet akkoord was met de ontwikkelingen in de gewasbescherming en kunstmest enzovoort. En daar is dan die wetgeving uitgegroeid. En het lastenboek, bio.
Maar het lastenboek bio heeft ook een principe van als boer moet je zorg dragen voor de bodem en bodemvruchtbaarheid. Alleen is dat in het lastenboek niet echt uitgewerkt.
Maar dat is denk ik wel een gemeenschappelijk iets wat de bioboeren wel verbindt, zeker. Ja. Die de zorg ergens voor de bodem, voor dier, de samenhang van al die zaken.
Dus die bodemzorg is inherent aan biologische landbouw. En dat vind ik dat het regeneratieve landbouw, zoals het noemen, wel heel mooi vorm heeft. En eigenlijk dat biologische landbouw en regeneratieve landbouw eigenlijk samengaan.
Om regeneratieve landbouw na te streven, is Karel sinds de overname dan ook gestart met de geleidelijke biologische omschakeling van sommige percelen. En dat heeft hij gedaan door...
Na een graanteelt grasklaver in te zaaien en op die manier die omschakelingsperiode te overbruggen. En dat is een heel goede start, ja, waarin dat je na die grasklaver heel goede condities creëert.
Dus door gewoon met die bodem bezig te zijn en naar rotatie, bemesting, bodemvruchtbaarheid, dan is gewoon heel veel mogelijk.
Ja, en het is, er is een cliché, maar ik vond op dat moment bio ook gewoon logisch. Een logische manier van werken om hetgene dat er is in de bodem, de manier waarop dat planten werken, gewoon dat proces zo goed mogelijk te ondersteunen en daar niet in te grijpen. Dat kan die bodemgezondheid, dat ik daar zeker geen toegevingen in doe in feite, dat dat gewoon een goede uitgangssituatie is om daaraan te werken. En dat vond ik binnen bio, dat dat best aansloot bij wat ik wil.
En Karel weet wat hij wil, want het perceel waar we ons momenteel op bevinden is al 5 jaar in biologische teelt.
Sindsdien groentenakkerbouw, verschillende soorten dierlijke mest. Ook ene keer groen compost opgekomen. Ja, en dat zijn zowat de inputs die er hier opgekomen zijn. En voor de rest is het een aangepaste teeltechniek ook, die ik belangrijk vind om de bodem in een goede conditie te krijgen.
En de grond in een betere conditie krijgen doet Karel via niet-kerende bodembewerking. Een techniek die zijn vader al integreerde in zijn teeltpraktijk.
Ja, het is al langere tijd dat mijn vader niet meer ploegt, of uitzonderlijk. In die 20 jaar, denk ik, van het beginnen experimenteren met niet ploegen tot nu, is dat tussen mij en mijn vader altijd tweerichtingsverkeer geweest.
En de wind speelt ons af en toe wat parten in deze groene open velden.
Eigenlijk, ik herinner nog het moment dat we samen in het veld stonden in een groenbemester die na de winter mooi afgestorven was en waar dat we dat jaar aardappelen in moesten planten. En dat we dan ook, het was ook met de spa, dat we kijken in de grond en we zien van boven de eerste 15 centimeter een mooie kruimelstructuur en daaronder zit wat moeilijkere grond, dat is typisch, dat is altijd in een intensieve rotatie, dat we dachten, dat we toch zeiden van, allee, het is jammer dat we dat nu moeten ploegen en alles weer op zijn kop brengen en dat we die goede grond, dat we rond de poter wilden in het voorjaar, dat we die terug wegsteken. Dat is niet logisch. Allee, kom. Hier, in dit geval, er was ook heel weinig onkruid. Dat waren eigenlijk de makkelijkste, dat was de makkelijkste uitgangssituatie op dat moment om het een keer te proberen niet te ploegen en op die manier de teelt te starten. En dan merk je dat dat goed werkt.
En zo besliste vader en zoon om de ploeg achterwege te laten.
Ondertussen is hij ook volledig mee in het verhaal en ziet hij ook wat dat er gebeurt. Ja, ik vind het wel leuk om te zien hoe dat hij van, eigenlijk, van een heel intensieve aanpak, waar dat er in die periode toch jaarlijks geploegd werd, redelijk korte rotatie, dat we nu in een heel ander systeem zitten, waar dat hij ook van ziet van die bodem is volledig veranderd. Waar dat er vroeger bijvoorbeeld problemen zouden zijn met water dat blijft staan op het veld, dat die problemen er veel minder zijn. Dat zijn zo leuke dingen dat je over de lange termijn misschien wel traag ziet evolueren, maar waar je toch, als je terugkijkt in die periode, dat er toch wel grote stappen gemaakt zijn. Dat hij dat ook boeiend vindt.
En hij is er nieuwsgierig naar.
Ja, dat is echt zo.
Dat merk ik.
Ja.
Heel leuk.
En door de jaren ervaring zit deze bodemtechniek volledig in Karel zijn routine gebakken.
Het is mijn overtuiging dat, dat je door langdurig ook niet te ploegen op een perceel, dat je die natuurlijke ordening in de bodem bekomt en dat je die, dat je daar jaar na jaar verder kunt opbouwen, dat die bodem vanzelf verbetert.
En ondertussen steekt Lieven zijn spade in de grond en komen er regenwormen tevoorschijn.
Ja, dat is een dat we wel... Dat is, bijvoorbeeld deze pendelaar zouden we nu 20 jaar terug niet gezien hebben. Daar ben ik zeker van.
Ja. En de pendelaar is typisch een regenworm die verticaal migreert en je organismateriaal van de oppervlakte naar beneden haalt. Die gaat door zijn gang die hij maakt, zijn ook een natuurlijke drainagegang die hij gaat maken van boven naar beneden. En door niet keer een zonwerking toe te passen, geeft die regenworm een functie. Als je gaat ploegen, is zijn habitat eigenlijk grondig verstoord. Dat is een beetje een typische indicator van hoe de bodem beweegt onder niet-kerend.
En dat brengt ons bij het eerste principe van regeneratieve landbouw. Zoveel mogelijk levende wortels in de bodem. Want als we kijken naar bodemvruchtbaarheid...
Ja, zijn we geneigd naar wat is het organisch stofgetal van uw bodem? Dan is het idee van ik moet staalmest brengen, ik moet compost brengen, ik moet stro laten liggen. Maar eigenlijk is die plant die aan het groeien is, veel belangrijker.
Ja.
Of minstens zo belangrijk.
Dat is wel een beetje een shift zo. Inderdaad, van, dat we denken dat we maar heel traag kunnen werken aan organische stofopbouw. En inderdaad, dat gebeurt door vooral residuen na te laten en zo. Of dingen aan te brengen. Maar dat je op korte termijn eigenlijk heel veel kan doen door echt te zorgen dat die bodem continu werkt.
En naast dat visuele levende aspect zijn er nog andere ontwikkelingen die Karel op langere termijn ziet verschijnen door niet-kerende bodembewerking.
Een van de verdere evoluties was ook van, dat ik minder en minder in het voorjaar naar diepe grondbewerking ga. Zeker als die groenbemester nog moet vernietigd worden, dat we die heel ondiep proberen af te snijden in feite. Dat we die bovengronds afkrepelen. En ondergronds eigenlijk maar enkele centimeter tot maximum 5 centimeter schaven of frezen eventueel. Zodanig dat je die bodemstructuur die er heel oppervlakkig is, ook niet schaadt.
En daar is bio natuurlijk gebonden aan bepaalde beperkingen, waar Karel bewust voor gekozen heeft en ook op zoek gaat naar alternatieven.
Je kunt geen Roundup gebruiken, dus je moet ook wel mechanisch kapot maken. En dat lukt ook, want dat is dikwijls de vrees van veel boeren van niet-kerende grondbewerking. Die groenbemester gaat niet kapot, of ik moet Roundup spuiten, dat is zeker niet nodig.
Mm-hmm. We hebben nu eigenlijk 2 moeilijke voorjaren achter de rug. En dat is een goede vuurproef, zou ik zo zeggen. Om te zien, werkt het inderdaad, werkt het systeem. Van dat onkruid vrij krijgen in het voorjaar en op tijd uw teelten kunnen erin krijgen. Ik moet zeggen, het is niet gemakkelijk. En er zijn nog verbeteringen mogelijk, maar ik ben ervan overtuigd met die verbetering dat we ook in die moeilijke voorjaren slagkrachtig genoeg zijn om dat te doen lukken.
Dan heb je het onder andere over de machines als een mulchfrees en een precisiecultivator, maar misschien ook over de keuze van de groenmesters die je verder kunt gaan verfijnen.
Ja, ik denk, het hangt allemaal een beetje samen inderdaad. Maar mechanisatie is wel de sleutel tot een goede aanpak. Het is ook een evolutie dat je doormaakt, maar ik ben zelf nu nog verder aan het gaan in die ondiepe grondbewerking. Eigenlijk doorheen het jaar probeer ik, als het niet nodig is, als de grondstructuur oké is en er is weinig of geen compactie, dan ga ik ook geen diepe grondbewerking niet meer doen. Ga ik maar zo diep de grond bewerken als het zaaibed op dat moment nodig heeft of de vernietiging van onkruiden op dat moment nodig voor is.
En de keuze van groenbemesters staat los van het voorjaar. Maar er is wel één belangrijke aandachtsfactor.
Natuurlijk, in uw rotatie moet je goed opletten dat je niet in de problemen komt met vroege teelten in het voorjaar. Dan ga je geen roggen inzaaien in het najaar bijvoorbeeld, die heel lastig, met enige periode te vernietigen is in het voorjaar.
En dat brengt ons naadloos bij het tweede principe van regeneratieve landbouw. De bodem zoveel mogelijk intact houden en zo weinig mogelijk input van de boer.
In het Engels maken ze het onderscheid tussen min-till en no-till. No-till, no-tillage, volledig geen bodembewerking. En minimum-tillage, toch enige bewerking. Ik probeer dat gewoon zo ver mogelijk te drijven. Minimum-tillage, dat echt het minimum is.
En de vorm waarin Karel dat probeert na te streven, is via direct zaai. Want in bio is het een extra uitdaging om onkruiden aan te pakken.
De directzaaier, daar ben ik nu het eerste jaar mee gestart. En dat is effectief in gevallen, bijvoorbeeld in het voorjaar, als ik graan met veldboon zaai, dan kan ik de veldboon eigenlijk op 1 centimeter of 5 diep zaaien. En dat is eigenlijk in de vaste laag, waardoor er geen bodembewerking gebeurd is op dat moment. Dat is nog de intacte bodem zoals die op dat moment meer dan een half jaar intact is, eigenlijk.
Maar het is ook een machine met schijven die door de gewasresten van de groenmester kan, bijvoorbeeld.
Ja.
Wat je ook kunt... een direct zaaimachine kan ook heel veel druk op de bodem zetten, of de zaaiermoment zetten, zodat ook een losse grond niet nodig is.
Ja, klopt. Die machine is ook geschikt eigenlijk om in een harde bodem in de zomer, bijvoorbeeld, na een graanteelt, als dat al redelijk droog aan het worden is, dat die toch zonder bodembewerking goed in de bodem gaat en dat je toch nog die zaaivoor die gemaakt wordt, nog kunt aandrukken.
Naast groenbemesters zijn mengteelten ook een onderdeel van Karel zijn teeltplan. Een andere methode om zorg te dragen voor de bodem.
Bij mengteelten gaan we twee verschillende gewassen tezamen zaaien. Een klassiek voorbeeld van mengteelt is graan met veldbonen of graan met erwten. Een andere vorm van mengteelten is wat hier in het veld staan, dat zijn gemengde groenbemesters. Waarbij we in de plaats van één groenbemester alleen maar hele mosterd of alleen maar facelia of een mengsel van twee soorten, Japanse haver, facelia bijvoorbeeld, dan kan ik diversifieren naar 5 à 10 soorten. En daar dan nog proberen van elk type groenbemester de voordelen mee te pikken. En ik weet niet, Karel, welke combinaties jij nu maakt.
Ja, ik ben gestart met veel commerciële mengsels te verkennen en te zien wat dat er goed werd, wat er goed ontwikkeld. En ik ben nu geëvolueerd naar eigenlijk toch zelf mengsels maken, zodanig dat je op het moment dat je perceel vrij is, dat je kunt inzaaien, dat je dan de afweging kunt maken. We zijn nu deze periode van de zomer, of we zijn nog de vroege zomer, of we zijn al eind augustus, of we zijn al terug najaar.
En de experimentele fase van mengteelten is in gang gezet om de bodem beter op te volgen.
Ik wil eigenlijk meer en meer zelf mengsels kunnen maken om op het moment dat een teelt vrijkomt, dan te kunnen evalueren, oké, we zijn nu dit moment van het jaar, van de zomer, en dat wordt waarschijnlijk mijn vervolgteelt volgend jaar. Wat zou nu een goed mengsel zijn dat aangepast is aan die omstandigheden?
En dat behoort ook tot één van de 5 principes.
Diversiteit in uw rotatie, in de teelten, binnen de teelten ook, mengteelten.
Maar ook groenbemesters daar ook een diversiteit op zoeken?
Ook daarin.
En de diversiteit probeert Karel op te zoeken in zijn mengsels.
Eigenlijk wil je altijd grassen erin, bijna altijd vlinderbloemigen en nog een paar andere families. En dat is dikwijls waarom dat er ook nog boekweit, lijnzaad, facelia, allerhande, dat je die er eigenlijk ook bij wilt hebben. En elk van die soorten weten we hier en daar wel, die hebben een voordeel, die maken dit of dat vrij in de bodem, bijvoorbeeld lijnzaad. En boekweit hebben qua fosfor vrijmaken veel voordelen. Ze stimuleren ook schimmels om dat te doen. Je weet sowieso, als die plant aanwezig is, die processen zijn aan het gebeuren.
En dan dat samenspel tussen die verschillende wortels in de grond, dat creëert dan terug die diversiteit en dat schild rondom die plant en die bodem eigenlijk, die stukje die weerbaarheid mee moet bewaken.
Ja. Eigenlijk zorgen de groenbemesters voor een goede priming van de bodem voor uw vervolgteelt. Het komt erop aan te ontdekken wat dat de ideale groenbemester is als voorteelt voor uw teelt. Maar zover zijn we nog niet. Mm-hmm. Altijd meegenomen als er heel veel soorten aanwezig zijn. Alleen al om het feit dat elk najaar weer anders is en elke soort bevoordeeld of benadeeld wordt. En dat er dan altijd wel enkele soorten het goed doen en zorgen dat die groenbemester op zich als gewas heel goed ontwikkelt.
En de groenbemesters zijn zelfs de aanleg geweest om een punt te zetten achter het ploegen.
Ik vind dat die twee niet-kerende grondbewerking en groenbemesters, dat gaat echt hand in hand. De een maakt het ander mogelijk.
En dat is ook voor mij een quick-win die elke landbouwer kan doen. Sowieso zijn vanggewassen groenbemesters ingeburgerd vandaag. Maar ik denk dat we nog te vaak beperken tot 1 of 2 soorten. Dat we dat onvoldoende die diversiteit opzoeken en dat we daar ook nog te vaak tijd laten overgaan. Tussen de oogst en inzijn van de groenbemester. Ik denk dat de kalenderlandbouw het moet voor een bepaalde datum gebeuren. Maar eigenlijk zou de reflex moeten zijn van zodra dat mijn gewas geoogst is, breng ik daar zo snel mogelijk die groenbemester in. Zodat die enerzijds de dagen in de zomer zijn het langst. We kunnen het meest zonlicht gaan capteren, we kunnen het meest fotosynthese gaan doen, dus het meest biomassa gaan produceren. Het meest organische stof in de bodem brengen. Alleen al dat is een reden om met groenbemester zo snel mogelijk te zijn.
En Karel laat er geen gras over groeien. Want 2 dagen na het oogsten van de wintergerst kon hij de groenbemester al in zaaien.
En dat was eigenlijk ook met het idee, dat er zitten heel veel vroege soorten. Dus daar zit bijvoorbeeld sorghum, Ethiopische mosterd en soorten die heel goed overweg kunnen met droog en warm weer, dat je waarschijnlijk zou krijgen in juli, augustus en zo verder. En die ook niet te vroeg gaan bloeien. Op dat moment ga je bijvoorbeeld zeker geen boekweit in dat mengsel steken. En dat was wel met het idee, in het najaar kan er eigenlijk opnieuw een groenbemester in. Op het moment dat die ene groenbemester zijn werk gedaan heeft, dat die eigenlijk niet verder groeit of dat die vorstgevoelig gaat worden en dus eigenlijk ja, dat je eigenlijk terug naar een situatie gaat waarin dat er geen planten aanwezig zijn. Misschien kun je dan in die eerste groenbemester, die heel vroeg gezaaid is, kun je daar eigenlijk al de tweede vorst bestendigen gaan gewoon doorzaaien met een directzaaier.
En dat is volgens Lieven de meerwaarde van een directzaaimachine.
Dat je dan eigenlijk een machine hebt waar je dat kunt doen, waar de andere telers dan direct moeten gaan klepelen, bodembewerking gaan toepassen. De hele neembewerking, dan kunt bijvoorbeeld die rogge wikken, daar kunt het door zijn.
Dat Karel 2 dagen later de groenbemester al kon inzaaien, is alleen maar positief voor hem. Want het volgende principe van regeneratieve landbouw is de bodem zoveel mogelijk bedekt houden.
Want het is ook jouw ambitie om de grond eigenlijk zoveel mogelijk begroeid te hebben.
Ja, ja. Dat is een van de dingen die ja, dat ik altijd al belangrijk vond.
Op het perceel zie je dat aspect heel goed terugkeren. Want er zijn nog resten van stro en groenbemester aanwezig. En zo zijn we aan het laatste principe van regeneratieve landbouw gekomen.
De integratie met dieren. Dat dieren eigenlijk op het veld horen. Dat die kringloop van ja, voeding van het dier en de mest van het dier, dat die idealiter eigenlijk in het veld gebeurt. Dan krijg je nog een extra soort ecosysteemdiensten die er nog een keer bij komen. Je trekt dan, in het geval van koeien, mestkevers aan die dan ook nog allerhande processen in de bodem en boven de bodem op gang brengen die dat volledige systeem nog een keer verrijken. Allee, dat zie ik persoonlijk als dat is bijna eindstadium. Dat kan een ambitie zijn, maar op dit moment is dat niet eenvoudig om te bedenken van hoe zouden we dat kunnen praktisch
invullen. Er zijn al dromen voor de toekomst.
Karel stelt dan ook een hele interessante suggestie voor om de groenbemesters te valoriseren. Want waarom vernietigen we ze in het voorjaar?
Misschien hadden ze over de winter al een keer kunnen afgegraast geweest zijn door schapen of koeien. Mm-hmm. Allee, maar het is goed om ze indachtig te zijn. En uiteindelijk, die wetenschap is er. Dus dat apprecieer ik ook wel aan die regeneratieve landbouw. Dat komt echt zo naar de voorgrond op dit moment, omdat er ook heel veel inzichten de laatste jaren naar bodemkunde, hoe dat werkt, hoe dat al die systemen ook met elkaar vervlochten zijn, dat het ene pas goed werkt als het andere ook aanwezig is. Dat vind ik zo fascinerend eigenlijk, dat ik daar volledig van overtuigd ben dat de weg vooruit is.
En vergeet het zesde principe, Karel. Dat zegt dat een boer ook deel uitmaakt van het systeem. En dat je als landbouwer je systeem observeert, kijkt van functioneert het ook, meestuurt in functie van je eigen bedrijfsomstandigheden, je eigen bodemomstandigheden, dat je ook interageert met de weersomstandigheden. En ik denk dat ook een heel belangrijk principe is binnen regeneratieve landbouw, dat je daar als landbouwer ook centraal in staat. En het is niet dat je, het is geen receptenlandbouw, het is zelf sturen en zelf reageren op de prikkels die op je afkomen.
Ja. En ook de context van uw grond en, ja. en hetgene dat je in uw handen hebt om te kunnen iets doen. Uw uitgangssituatie van elk bedrijf is anders. Iedereen heeft ergens een weg af te leggen naar wat hij of zij denkt dat het ideale is. En dat is, zolang dat we allemaal vooruit bewegen, is het eigenlijk goed. Ja. Dat is ook wel binnen regeneratieve landbouw zo een beetje de consensus van je hoeft niet tot een bepaalde standaard te geraken om te kunnen zeggen dat je regeneratief bezig bent, maar het is eerder een proces dat je doorloopt, dat je echt dat je eraan werkt om elk jaar regeneratiever bezig te zijn.
Ja. Ook heel inspirerend om als voorlichtadviseur en ook die verschillende bedrijven te mogen mee opvolgen.
Om al deze technieken tot een goed einde te kunnen brengen, is het durven proberen. Durven de stap te zetten. En uw bodem leren begrijpen is daar een gemeenschappelijke noemer in.
Je moet inderdaad je moet wel je bodem goed begrijpen en ook goed op de hoogte zijn van zit alles ook op orde in de bodem. Je kunt analyses nemen en op een standaardanalyse, daar ga je al iets mee weten, maar dan kun je nog een stapje verder gaan. Zijn er nog andere manieren om te kijken naar de verhouding tussen bacteriën en schimmels? Dat zijn dingen dat ik nu verken. Maar die basis blijft belangrijk. Je moet je pH moet op orde zijn, moet een beetje de mineralenbalans van calcium, magnesium, kalium en zo. Als dat niet oké is, dan moet je ook nog niet te ver nadenken.
Je kunt er heel ver in gaan, heel diep in gaan. Maar er zitten verschillende lagen in. En alleen al door intuïtief op een goede manier met die grond om te gaan, aandacht te hebben dat je niet met zware machines opkomt, geen compactie treedt, diverse groenmesters zaait, een ruime rotatie maakt, ook al snap je niet wat er gebeurt. Maar het is dan wel leuk dat je dan met een bepaalde bodemanalyse meer begrip krijgt van oké, zit alles goed? Kan ik toch een bepaalde elementen bijsturen? Hoe zullen de bacteriën in schimmelverhouding evolueren? Dat je dan ook nog meer begrijpt en er nog actiever kunt naartoe werken. Hoeveel kan die bodem effectief opslaan aan nutriënten? En hoe zit de bezetting van calcium, magnesium, kalium in die CSC bijvoorbeeld? Wel ook een stukje. En dat is op zich een vrij makkelijke methode. Vandaag denk ik dat Karel voor nu beroep doet op een Nederlands labo. Dus ook op je nagel aan het kijken hoe we daarmee kunnen verder gaan. En dan nog verder kunnen uitgaan naar bodemleven gaan meten. Telers als Karel dan zo ook uit om met die analysemethodes ook te laten evolueren. En die adviesmethodes te laten evolueren.
Maar er is wel één addertje onder het gras die zo'n bodemanalyses bemoeilijken.
Alleen is bodemleven meten heel lastig. Omdat dat heel variabel is in de tijd, heel hard reageert op een bodemwerking, op klimaatomstandigheden. Dus daar een goede maat in vinden is moeilijk. En dan vind ik gewoon de visuele spadensteek, wat betreft bodemleven, eigenlijk altijd de meest zinvolle. Maar nutriëntensamenstelling weten van je grond is denk ik wel heel goed. Maar je hoeft niet alles te begrijpen om die bodem goed te krijgen.
Klopt. Het is ook wel een deel op gevoel en op echt visueel. Goed kijken in je grond en dat is gewoon de spade nemen. En in het najaar, maar ook in de zomer ook al eigenlijk, op momenten dat je kunt, kijken wat er aan het gebeuren is. Na een bodembewerking, 2 dagen later een keer kijken, zijn die wormen al terug? Wat gebeurt er hier? Heb ik door dit of dat te doen toch wat compactie gecreëerd of niet?
Maar ook tijdens de bodembewerking al, als je niet een keer in het werkt, dan is het belangrijk dat je spade neemt en kijkt van, je denkt van, ik werk 10 centimeter diep, maar in realiteit werk je misschien al 15 of 20 centimeter diep. Dus ook dat bekijken, controleren, is gewoon belangrijk.
Lieven heeft altijd zijn spade mee in de auto en ik vind dat iets machtig. Dat zijn de adviseurs die altijd welkom zijn bij mij.
Dank je.
Om een conclusie te bieden op deze aflevering rond bodembeheer, geef ik nog 3 tips van landbouwer en expert mee die jou zouden kunnen helpen in je verdere zoektocht naar een betere bodemgezondheid. De belangrijkste verandering gebeurt tussen de twee oren. Dus geloof in wat je doet. Neem de spade en kijk in de grond. Dat kost niets, maar je leert heel veel. Focus op bepaalde technieken die minder arbeidsintensief zijn, maar meer de bodem en de planten zelf het werk laten doen. Dit was aflevering 2 van Radio Inagro over bodem. In de volgende aflevering ga ik met expert Brecht Kateeuw op bezoek bij landbouwer Bram Doshi, die vertelt over zijn inspanningen rond bodemgezondheid.